Goedenavond, gemeente en gasten. Allemaal hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Kamp uit Arnhem zal voorgaan. En de organist is vanavond Anja Postuma. De bloemen zijn vanochtend als groet van ons allemaal gegaan naar familie Heij. Dan iets over de collecte in deze dienst. De collecten zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Aziz en Ingrid Zagzag Buizen in Spanje. Via hun stichting Goed Nieuws voor de Moslims. De naam zegt het al een beetje waar die stichting voor staat van Aziz en Ingrid. Het aan moslims bekendmaken van het evangelie, het goede nieuws, de vrijheid die Jezus Christus geeft door ons te verzoenen met God. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte aanbevolen. Als intochtlied gaan we nu staande zingen Psalm 43, vers 1, 3 en 4 uit de oude berijming. We wensen u allen hier in de kerk en die thuis meeluisteren of kijken via Kerkomroep een rijk gezegende dienst toe. Ja, daar hadden we het net nog over in de consistorie. Dat zit hem in de afkondigingen. We zingen dus Psalm 43 uit de nieuwe berijming.
Zullen wij een ogenblik stil zijn voor Gods aangezicht? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen opnieuw van Psalm 43, de psalm van deze zondag, en nu het vijfde vers. Psalm 43, vers 5. Wij weten ons verbonden met de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, de kerk van alle tijden en alle plaatsen, als wij belijdenis doen van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. We doen dat vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ik nodig u uit om in uw hart mee te belijden als wij de geloofsbelijdenis voor God willen uitspreken. En dan mogen we als amen op de belijdenis zingen van Psalm 130, de versen 2 en 3, het tweede en derde vers van Psalm 130.
Het
woord
staat
3
en
4.
Klopt het dat het
2
en
3
moeten zijn?
Dan moet hij me niet in de war brengen. Het begint wel met de. 3 en 4, dan doen we dat. 3 en 4. De gemeente van Jezus Christus belijdt, en ik nodig u uit om in uw hart, om in jouw hart ook mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden? Nu wij als gemeente de avond van deze zesde Lijdenszondag samen zijn, zien wij het licht van Pasen al steeds sterker worden. Nog enkele weken als u het geeft en wij mogen het paasfeest vieren. Maar intussen zijn we nog in de lijdenstijd. En dat betekent dat alles staat in het teken van het lijden en sterven van u, Heer Jezus. En dan kunnen wij alleen maar ons hoofd buigen. In ootmoed en met deemoed. Omdat wij het zijn die het nodig hebben gemaakt dat u de weg van het lijden ging. Wij zijn schuldig aan uw lijden. Wij brengen u door onze zonde en schuld aan het kruis. En tegelijkertijd zeggen we vol dankbaarheid, dank u wel, dat u gekozen hebt om in onze plaats de weg naar het kruis te gaan, omdat dat de enige mogelijkheid is om ons te verlossen van zonde en van dood, van een toekomst die geen toekomst meer mag heten. En daarom vragen we, geef dat wij vanavond zo door uw geest worden geleid, dat wij het grote geheim en het grote geschenk van uw lijden mogen zien. Niet alleen met ons verstand, maar dat ons hart daarin meekomt. En geef dat we zo ons willen voorbereiden. Niet alleen op een lijdenspreking, maar ook op het feest van Pasen. Wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u plaatsmaken voor uw boodschap? Wilt u onze harten ontsluiten? Dat vragen wij u in de vergeving van al onze zonden. En wij bidden het in uw naam, als wij de Vader vragen. Vader van Christus, Vader die in Jezus onze Vader wilt zijn, hoor ons als wij dit alles van u vragen. Uit genade. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Marcus-evangelie, hoofdstuk 15. En we lezen de versen 16 tot en met 25. Marcus 15, de versen 16 tot en met 25. Marcus 15, vanaf vers 16. En de soldaten leidden hem, dat is Jezus, het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En zij deden hem een purperen mantel om, en nadat ze een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten, gegroet koning van de Joden. En ze sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem, en ze vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren door het lot te werpen, en zo bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur, en zij kruisigden hem. Hier eindigt de lezing van het evangelie. Amen. Wij bereiden ons voor op de prediking met gezang 184, de versen 1 en 6. Gezang 184, de versen 1 en 6. De tekst vindt u in het gelezen gedeelte, Matthäus, Markus 15, vers 21. Markus 15, vers 21, daar lezen we. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En het thema voor de preek luidt: onder het kruis of aan het kruis, onder het kruis of aan het kruis. En ik nodig u uit om zo dadelijk als amen op de preek te zingen van gezang 192, de versen 1, 2, 4 en 6. Gezang 192, de versen 1, 2, 4 en 6. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Simon van Cyrene is een voorbijganger. Iemand die bij de zaak van Jezus Christus wordt betrokken. Tegen wil en dank. En niets is zo vervelend als ongevraagd gedwongen te worden. Ongevraagd betrokken te worden. Bij iets waarmee je niet te maken hebt en waarmee je eigenlijk ook niets te maken wilt hebben. Hij is er zomaar in het leidingsverhaal, die Simon. Waar die vandaan komt? Van Cyrene uit Noord-Afrika. Dat staat er in de tekst en dat is gemakkelijk gezegd. Maar dan komen de vragen. Woont hij daar? En is hij ter gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem? Dat is heel goed mogelijk, want in Cyrene was een grote Joodse kolonie. Joden die in de loop van de jaren daar naartoe getrokken waren, waarschijnlijk om economische redenen. Of ligt het toch nog wat anders? Heeft hij misschien voorgeslacht in Cyrene? En wordt hij daarom de man uit Cyrene genoemd, maar woont hij alweer lang in Jeruzalem of in het Heilige Land? En komt hij van zijn akker? Of moet je vertalen, dat kan met evenveel recht, dat hij van het land komt? Dat laatste zou betekenen dat hij voor hij in Jeruzalem is binnengegaan, een wandeling heeft gemaakt door het gebied rondom de stad. Maar als hij van zijn akker komt, dan kan het zijn dat hij daar een akkertje had waar hij wat werkzaamheden heeft verricht. En dan nog een vraag. Is hij misschien de vader van Rufus, de man die in de Romeinenbrief wordt genoemd? Want we lazen in onze tekst dat hij de vader is van Alexander en Rufus en die zijn blijkbaar bekend in de gemeente. En dat zou betekenen dat zij christenen zijn. En als je dan doordenkt, en dat doen veel uitleggers, dan kun je de vraag opwerpen, is Simon, die hier gedwongen wordt op het kruis van Jezus te dragen, misschien naderhand niet een discipel van de Heere Jezus geworden? En is de gebeurtenis die we vandaag bespreken daar misschien niet de aanleiding toe geweest? Dan zou je kunnen zeggen, hij werd discipel omdat hij het kruis droeg. In ieder geval, hij is er opeens teruggekeerd van het land. En hij ontmoet een stoet die wordt gevormd door een aantal Romeinse soldaten die een ter dood veroordeelde meevoeren naar de executieplaats. En zoals dat gebruikelijk is in dat soort gevallen, is er altijd een volksmenigte, tuk op wat bijzonders, die volgt. En dan klinkt er opeens die stem van een Romeinse soldaat. Hé, jij daar, kom eens hier, draag die kruisbalkjes voor hem. Een tot de kruisdood veroordeelde moest zelf de dwarsbalk van het kruis dragen. En dat was geen lichte opgave, maar zo'n ding woog ongeveer 100 kilo. En Johannes vertelde in zijn evangelie dat ook de Heer Jezus de dwarsbalk droeg. En dan zou dat betekenen dat hij door de geeseling die hij heeft ondergaan zo is verzwakt geraakt dat hij onder dat kruis bezweek. En nu moet Simon het van hem overnemen. Maar ook dat is niet zeker. Want het zou ook kunnen zijn dat het anders ligt. De Heer Jezus is zo sterk gebleken dat toen zijn medekruiselingen naderhand al gestorven waren, hij nog leefde. En dat betekent dat hij misschien helemaal niet zo machteloos was geworden dat hij die dwarsbalk niet kon dragen. Maar dat de Romeinse soldaten het spel dat ze speelden met hem voortzetten. Ze hebben hem een doornenkroon gegeven, een rietstok als scepter. Ze hebben hem bespot en die bespotting zou nu nog, een heleboel uitleggers gaan daarin mee, zou nu nog worden voortgezet daarin dat ze hem een dienaar geven die zijn attributen draagt. In dit geval het kruis. En degene die uitverkoren is tussen aanhalingstekens voor deze nare opdracht, dat is dan Simon. Simon van Cyrene, die het kruis van Jezus moet overnemen. Hij gaat onder het kruis. Dat is waar. Hij gaat niet aan het kruis. Hij draagt het kruis voor Jezus. En het lijkt alsof hij daardoor diens last verlicht. Maar toch maakt hij die niet wezenlijk lichter, want de last die onze heiland torst is niet zozeer een houten kruis. Die last is eerst en vooral de schuld van de wereld, de zonde van ons mens, die hij draagt en verzoent. Simon draagt het kruis en zo brengt hij Christus aan het kruis. Hij draagt het kruis en zo werkt hij er gedwongen aan mee dat Christus wordt gekruisigd. Simon gaat onder het kruis. Het kruis zelf blijft hem bespaard. Moet hem ook bespaard blijven. Want hoe zou een mens de schuld van de wereld kunnen dragen? Dat kan geen mens. Toen niet en vandaag niet. Dat kan niemand buiten die ene. Jezus Christus, God en mens, die als het Lam van God de zonde van de wereld draagt. Simon draagt het kruis. En zo komt Jezus aan het kruis. Maar daar heeft Simon toch niets mee te maken. Hij komt van het land. Of het nu een wandeling is in het gebied, in het buitengebied van Jeruzalem, of dat hij van zijn akker komt, hij komt van het land. En hij heeft, zoals ieder mens, vast zijn eigen kruis gehad. En me dunkt dat hij daar wel genoeg aan heeft, zoals wij vaak genoeg hebben aan ons eigen kruis. Simon van Cyrene, de man die er niets mee te maken heeft. Hij heeft zich afzijdig gehouden. Ik denk niet eens vanuit een bepaald overleg bij zichzelf. Hij heeft waarschijnlijk niet eens geweten wat hem overkwam toen hij genodigd werd, gedwongen werd om dat kruis te dragen. Toen de scharen voor het paleis van Pilatus schreeuwden: weg met hem, aan het kruis met hem. Toen liep Simon te wandelen of hij schoffelde zijn akkertje. Hij wordt gedwongen om het kruis te dragen en hij heeft dat vast met tegenzin gedaan. U weet hoe wij mensen in zo'n geval reageren. Dan zeggen we bij onszelf: wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? En misschien heeft Simon gedacht: was ik maar thuis gebleven. Was ik hier maar niet geweest. Als bekenden me zo zien. Met een kruisbalk op mijn schouder. Als een ter dood veroordeelde. Als een misdadiger. Schande. Simon is exemplarisch voor ons mensen. Eigenlijk willen we niet, geen van ons wil dat, iets te maken hebben met Jezus en diens kruis. Wij hebben zo onze bezigheden in het leven, onze doelen die we ons stellen, en daar zijn we geweldig druk mee. En meestal brengen die wel een heleboel stress en de nodige zorg met zich mee. Dat is het kruis waar wij ons mee bezighouden. En we dragen ook allemaal een kruis. Ons eigen kruis. Voor sommigen is dat een kruisje. Omdat ze behoed zijn, bewaard zijn voor al te ernstige dingen in het leven. Voor anderen is het een kruis. Zo zwaar soms dat het nauwelijks te dragen valt. En als je als toeschouwer ziet wat voor kruis sommige mensen te dragen hebben, dan denk je: hoe houden ze het vol? De mens, zeker de moderne mens, houdt het kruis van Christus graag op afstand. En daarom gaat hij ermee om zoals het hem goed doet. En laten we dan ook vaststellen dat een heleboel mensen die vandaag leven, ook in ons land, nauwelijks meer weten wie Jezus Christus is. En als ze het al weten, ook niet beseffen waarvoor hij gekomen is. En soms als ze iets van hem afweten, dan hebben ze sympathie voor hem. En dan zeggen ze: Jezus van Nazareth, die Jezus waar de Bijbel over vertelt, dat is een goed mens geweest. Hij had wat over voor zijn medemens. Hij heeft zieke en zwakke mensen opgezocht. Hij zocht mensen die anderen lieten staan waar niemand om gaf. Hij koos voor de zelfkant van de samenleving om daar mensen te behoeden, om daar mensen te helpen. Hij heeft in één woord laten zien wat liefde en bewogenheid is. En dan vinden ze het ook, en dat zeggen ze ook, heel onrechtvaardig. Dat hij die zoveel goed deed, die een voorbeeld is van liefde en van trouw voor mensen om hem heen, dat hij ter dood is gebracht. En dan klinkt dat mooi. Maar dan denk je, je hebt niet begrepen waar het werkelijk om gaat. Want Jezus gaat daar niet als een goed mens, dat was hij, maar als een goed mens die geweldige dingen heeft gedaan, maar die miskend is en die nu op een onrechtvaardige manier naar de dood verwezen wordt, zijn weg. Jezus gaat de weg naar het kruis, omdat het de weg is die de Vader voor hem heeft uitgestippeld. De weg die hij zelf ook vrijwillig gaat, de weg naar het kruis, waar hij alleen onze zonde kan dragen en onze schuldverzoening. En bij de moderne mens vind je die notie niet. Straks hebben we weer de Passion. En dan hoor je alle verhalen eromheen over de zangers, u kent het allemaal wel. En dan is de teneur altijd dat het zo aangrijpend is dat een mens die alleen maar goede dingen wilde doen, slachtoffer is geworden van zijn eigen goede dingen, omdat de anderen jaloers waren en hem hebben laten doden. Maar de gedachte dat hij daar gaat voor onze schuld, voor mijn schuld, die ontbreekt dan helemaal. En als je zegt, ja, maar het is omdat de Heer Jezus onze zonde wilde dragen en verzoenen, dan zeggen ze, ja, maar dat is toch niet meer van deze tijd. Die gedachtegang hebben we toch al lang achter ons gelaten. En bovendien, niemand hoeft voor mij mijn schuld te dragen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven. En ik wil ook zelf verantwoordelijk blijven. Zo hoor je dat de mens van vandaag reageert op de kern van het lijdensevangelie. Het wordt dikwijls niet begrepen. En in de kerk willen we daar iets te maken hebben met het lijden van Christus. De persoon van Simon van Cyrene laat ons zien hoe mensen die denken dat ze er niet mee te maken hebben en die er vaak ook niet mee te maken willen hebben, erbij bij dat kruis betrokken worden. Simon, omdat soldaten hem pressen, en wij vandaag, als we denken dat we niet met het kruis van Christus te maken hebben, omdat het ons verkondigd wordt, of we het willen horen of niet. En als we kerkmensen zijn en we moeten zeggen, ja, eigenlijk wil ik in mijn hart er ook niet mee te maken hebben. Dan worden we er toch telkens weer mee geconfronteerd, steeds weer als het lijdensevangelie verkondigd wordt. En vanavond wordt dat evangelie verkondigd. En vanavond worden jij onder het kruis gebracht. Niet zoals Simon. En niet door een stel soldaten die met welke achtergrond ook de beslissing nemen dat Jezus dat kruis moet dragen. Vanavond worden wij onder het kruis gebracht. Door God zelf. En als je vanavond hier bent, dan ben je op de plek waar hij dat nu juist wil doen. Door zijn geest. En niet alleen vanavond, dat wil hij telkens opnieuw doen. En dan word je niet onder zijn kruis gebracht in de zin dat je dat kruis voor hem moet dragen. Maar wel in die zin dat je verkondigd mag krijgen dat het kruis van Christus een zegenrijke werking heeft. Voor ieder die erin gelooft. Die gelooft in Jezus en in diens volbrachte werk. Onder het kruis van Christus komen. Daar gaat het om. Is dat dan toch misschien zijn kruis overnemen? Zoals Simon het deed, dat wij het op een of andere manier ook moeten doen? Moeten wij zijn lijden als het ware overdoen? Is het lijden dat in ons leven komt? Want in de levens van sommigen van ons is dat lijden best groot en sterk. Is het lijden, het kruis dat wij te dragen hebben, dan misschien toch iets van een loutering die wij hier moeten doormaken om deel te krijgen aan het kruis van Christus en om zo deel te krijgen aan de vrucht van zijn volbrachte werk? Hebben we dat nodig? Om straks voorgoed gelukkig te zijn. Ik heb wel eens iemand ontmoet die ongeneeslijk ziek was en veel pijn leed. En hij zei, dit kruis, deze ziekte, is de straf voor mijn zonde. Die moet ik dragen en ik hoop dat straks God vindt dat ik genoeg gestraft ben. En dat ik dan toch behouden mag worden. Hij zei het nog iets anders. Hij zei dat ik dan toch in de hemel mag komen. En hij had me van tevoren al verteld, ik was vaak bij hem, dat hij in zijn jeugd zijn eigen weg had gekozen. En dat was niet de weg waarop zijn ouders hem voorgingen. En als zij naar de kerk gingen, dan ging hij de hort op. En hij zei, als ze vroeg om naar catechisatie wilde, dan zei ik, daar heb ik niks mee. Kortom, ik heb zoveel verdriet gedaan. Ik heb de Heere Jezus laten roepen en ik gaf niet thuis. En nu heb ik daar verschrikkelijke spijt van. En hij leed daar echt aan. Ik zie hem nog zo voor me. Een jonge vent met een jonge vrouw en twee van die kleine meisjes. En als je dan zei, als ik maar genoeg besef dat ik hier de straf moet dragen, dan word ik misschien toch nog behouden. En dan keek hij mij zo aan met zo'n gezicht van die dominee, die kan dan misschien wel zeggen dat gebeuren zal. En dat zei ik ook, maar ik zei erbij dat dat niet was omdat hij dan zo verschrikkelijk veel straf had gedragen in zijn ziekte, maar omdat de ontferming en de genade van de Heere Jezus eindeloos groot zijn. Onder het kruis van Christus worden gebracht. Het is voor ons ontdekken dat zijn kruis een overgenomen kruis is. Het is mijn kruis dat ik verdiend heb en dat hij van mij overnam. Het is het kruis dat ik moet dragen vanwege mijn zonde. En dat ik niet kan dragen omdat ik nooit mijn schuld bij God kan betalen. Het is mijn kruis dat hij draagt op Golgotha. Wat heeft hij ermee te maken? Niets. Niets. Maar hij wil ermee te maken hebben. Hij wil mijn kruis op zich nemen. Dat heeft hij laten zien. En dat laat hij verkondigen zondag aan zondag. Zo worden de rollen omgedraaid. Hij het mijne, mijn zonde, mijn schuld. Hij het kruis voor mij. Hij de dood. Hij het oordeel. En ik het leven en de vrijspraak. Hij de dood. Ik de toekomst. Dat biedt hij me aan. Dat biedt hij jou aan. Dat biedt hij u aan. En dat is, zegt Luther, een wonderlijke ruim. Dat is een wonder van Gods grote genade in Christus. Die niet te maken wil hebben met het kruis van de Heer Jezus Christus. En dat kan ook zo zijn als je op een zondagavond rustig in de kerk zit, dat je toch niet echt met hem en zijn kruis te maken wilt hebben, dan moet je weten dat je zelf je pak moet dragen. Dat je zelf instaat voor je schuld. En dat is verschrikkelijk. Want als je buiten Christus om het pak van je schuld op je schouder moet laten, dan sta je straks voor de rechterstoel van God. En dan is er niet Christus die als pleitbezorger achter je staat en die zegt, Vader, ik heb verzoening voor haar, voor hem gevonden. Het kruis van Christus, wie ermee te maken wil hebben, die mag weten, ik kan verder. Ik heb toekomst en eenmaal zal ik voor Gods rechterstoel horen dat Jezus de Heiland ook voor mij de weg van het kruis is gegaan en dat ik daarmee verzoening vind en leven en toekomst. en eeuwig behoud. Wie het kruis van Jezus de Heiland serieus neemt. Wie met Jezus en zijn kruis te maken wil hebben. Die mag roemen. Eeuwig roemen. In dat kruis. Met de woorden die we straks gaan zingen. O kostbaar kruis. O wonder Gods. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Als we de tekst van vanavond lezen, dan horen we tot onze ontzetting dat Romeinse soldaten Simon van Cyrene dwingen om het kruis van u te dragen, Heere Jezus. Maar die ontzetting wordt nog veel sterker als je bedenkt dat u God en Vader bent. Die Simon heeft geroepen om het kruis van Christus te dragen. Dat het de Vader zelf is die zo op die manier zijn Zoon aan het kruis brengt. Dat u, God en Vader, uw Zoon gegeven hebt. Om naar het kruis te gaan. En daar onze zonde te dragen. U bracht Simon van Cyrene onder het kruis. En dat is voor die man misschien wel een traumatisch gebeuren geworden. Maar u wilt vanavond ook ons onder het kruis brengen. En dan op een heel andere manier. U wilt ons onder het kruis brengen. Om de zegen te ontvangen van het werk dat de Heere Jezus aan het kruis heeft volbracht. Dat Hij daar ook onze zonde wilde dragen en onze schuld betalen en ons verzoenen met U, de eeuwige God. En daarvoor danken wij U. En wij vragen U, wilt U geven dat wij zo in afhankelijkheid van U, Heere Jezus, dat wij ziende op uw volbrachte werk, dat wij pleitend op het offer dat u hebt gebracht, onze weg mogen gaan naar het feest van Pasen. Straks, als u het geeft, is er de Goede Vrijdag. En dan denken wij aan alle dingen die wij in de laatste weken hebben overdacht in de verkondiging, die ons gepredikt zijn. Dan denken wij aan het feit dat u daar wilde hangen, voor ons, in onze plaats. En als we dat in geloof mogen zien, dan mogen we in hetzelfde geloof op weg gaan naar het feest van Pasen, naar de grote overwinning. Dan mogen we nog verder denken. Dan mogen we ons nog verder op weg weten. En dan beseffen we dat we uitzicht hebben op de uiteindelijke overwinning. Op het moment dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zullen zijn. En dat allen die het kruis van Christus kennen mogen in hun leven, dan ook voor altijd met hem en met u zullen zijn in de eeuwige glorie. Ga met ons deze lijdenstijd door. Ga met ons op weg naar Pasen, houd ons vast. Ga met ons op weg naar uw toekomst. En wij bidden, geef dat niemand gemist zal worden bij al die dingen. En dat niemand gemist zal worden als het rijk van u zal aanbreken. Hoor ons zo, als wij al deze dingen aan u vragen, als wij u danken en u prijzen, als wij uw lof zingen, ook in de nacht van de lijdenstijd. Hoor ons uit genade alleen. Amen. We mogen de dank van ons hart ook vertolken in de gaven van onze handen. Daarna zingen wij van gezang 182, de versen 1, 4 en 6. Gezang 182, de versen 1, 4 en 6. Gaat nu heen in vrede, draagt met u de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.